Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 19 zingen wij het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heers die in mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer van grote zonde vrij. Wij noemden u het zevende vers van Psalm 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 20e hoofdstuk van het 17e tot en met het 28e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers, het heigend hert der jacht ontkomen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Matteüs 20 vanaf vers 17 tot en met 28. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal den overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen, en ze zullen hem de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: Wij kunnen. En hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waar ik mede gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oosten de volkeren heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 20 en daarvan de versen 20 tot en met 23, waar we Gods woord aldus lezen. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeide tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult ge wel drinken, en met de doop waarmede ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien die het bereid is van mijn Vader. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden door lijden tot heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid. En letten we op een drietal gedachten die daarmee samenhangen. In de eerste plaats moederswens. In de tweede plaats jeugdige overmoed. En in de derde plaats vadersbeschikking. Door lijden tot heerlijkheid. Drie hoofdgedachten. In de eerste plaats moederswens. En dat blijkt als moeder met haar beide zonen naar de Heer Jezus komt om die wens kenbaar te maken. Dat haar zonen mogen zitten dicht bij de Heer Jezus, jongens en meisjes. De een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand. Dat zou ze het allerliefste willen. En dat kon ze aan de Heer Jezus vragen. Onze tweede gedachte, jeugdige overmoed. Als de Heer Jezus zegt tegen die beide jongens, die inmiddels al groot geworden zijn natuurlijk, jullie weten niet wat je begeren. Zouden jullie de drinkbeker kunnen drinken die ik ga drinken? Zouden jullie met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Dan zeggen ze, ja, wij kunnen. Dat kunnen we wel. Nou, dat kunnen ze niet. Dat weet de Heer Jezus veel beter dan hen. Zoals jonge mensen dat wel eens kunnen hebben. Overmoedig kunnen zijn. Jezelf kunnen overschatten. Zo is dat soms ook met Gods kinderen. Die kunnen nog zoveel zelfoverschatting hebben. En dan gaat de Heer Jezus daar onderwijs over geven. En onze derde gedachte, vadersbeschikking. En dat is niet vader Zebedeus, maar de Heer Jezus spreekt daarover zijn hemelse Vader. En hij zegt, weet je wie dat uitmaakt, wie er aan mijn rechter en aan mijn linkerhand komt? Dat maakt mijn Vader uit. En dat laat ik helemaal aan hem over. Dat is al bereid, dat ligt al vast. En dat zal ook gebeuren. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus tot hem. Toen. Wanneer was dat? Dat was juist toen de Heer Jezus zijn discipelen apart genomen had om met hen te spreken over zijn lijden en sterven. Dit is de derde lijdensaankondiging die de Heer Jezus doet aan zijn discipelen in de verse 17 tot en met 19. Daar staat een Jezus opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Moeilijke boodschap. Ze gaan naar Jeruzalem. Het is de laatste reis naar Jeruzalem. Want de Heer Jezus gaat daar naartoe om te lijden en te sterven. En gemeente, nu is dat voor Gods kinderen altijd al een moeilijke boodschap geweest. Die boodschap van de lijdenstijd. En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat ook Gods kinderen nog zoveel aardse gedachten en verwachtingen kunnen hebben. De Heer Jezus heeft gesproken over zijn koninkrijk. Dat weten ze nog heel goed. En hij heeft tegen hen gezegd dat zij zullen zitten op de 12 tronen. En dat zij de geslachten van Israël zullen oordelen. Dat hebben ze niet naar zichzelf toegehaald. Maar dat heeft de Heer Jezus hen beloofd. Dat dat zal gebeuren. En daar zien ze naar uit. Maar hoe komt dat koninkrijk? Gemeente, daar wordt nog heel verschillend naar gekeken. Er zijn nog altijd mensen die hele grote verwachtingen hebben van een aards vrederijk. Ook vandaag nog. Je ziet het chiliasme telkens weer opbloeien. En dat is eigenlijk de grote fout die ook de discipelen gemaakt hebben. Zij verwachten het koninkrijk hier. Maar de Heere Jezus zegt, het komt niet hier. Mijn koninkrijk is geen aards koninkrijk. Het is een geestelijk koninkrijk. En hoe dat komt, dat wordt vaak zo moeilijk verstaan. Dat koninkrijk, dat komt door de weg van lijden. En dan zie je telkens onbegrip. Bij de eerste lijdensaankondiging, dan zie je dat Petrus in opstand komt. En hij zegt, Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. En na de tweede lijdensaankondiging zie je dat de discipelen onderling ruzie krijgen. Wie van hen de meeste zal zijn in het koninkrijk? Ze begrijpen het niet. En nu bij de derde lijdensaankondiging zie je opnieuw een misverstand ontstaan. Een misverstand bij de beide zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Zeker dat koninkrijk, dat komt er wel, maar niet zo. En daarom heeft de Heer Jezus hen onderwijs gegeven. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem. Waar is Zebedeus? Misschien is Zebedeus al gestorven. Ik weet het niet. Of het kan ook zijn dat Zebedeus er niet zoveel mee had. Want het is wel heel apart als de Heere zijn beide zonen roept, dat we lezen dat zij de netten verlieten en de scheepjes en hun vader. Dus vader Zebedeus die blijft druk met de arbeid en zijn beide zonen gaan met de Heere Jezus mee. Er valt toch een zekere scheiding op dat moment. Zijn vrouw is Salome. En dat is een hele bekende vrouw in de Bijbel, jongens en meisjes. Wij komen haar later ook tegen bij het kruis. Wij komen haar later tegen bij het graf van de Heere Jezus. Deze vrouw van Zebedeus is de Heere Jezus getrouw gebleven. Waarschijnlijk was het een zus van Maria, de moeder van de Heere Jezus. En moeder en kinderen hebben hier dezelfde gedachten. Ze hebben hier dezelfde wens, want moeder vertolkt het verzoek van haar zonen. We zullen straks zien dat die zonen precies hetzelfde willen. Ze hebben daar met elkaar over gesproken. En ze zijn één van hart en één van geest. En dan vind ik het jammer dat Salome door de discipelen straks een eerzuchtige vrouw wordt gevonden. Net als Johannes en Jacobus. Er zijn ook wel verklarers die er zo over denken. Ze, nou, wat hier gebeurt, dat is afkeurenswaardig. Maar ik zou daar toch niet negatief over willen oordelen. Tegen die verklaring is ook heel veel te zeggen. In de eerste plaats Het blijkt dat moeder met haar kinderen over de dingen van Gods koninkrijk heeft gesproken. En zouden wij dat ook kunnen zeggen, gemeente? Weet u wat er leeft in het hart van uw kinderen? En weten uw kinderen wat er leeft in uw hart als het gaat over de dingen van Gods koninkrijk? Deze moeder, die spreekt daarover met haar kinderen. En kinderen weten hoe moeder erover denkt. En moeder weet hoe kinderen daarover denken. Nou, ik zou dat niet gelijk negatief willen neerzetten, toch? Ik denk dat Salome voor ons daarin tot een voorbeeld is. En het tweede wat ik mij afvraag is, is het haar kwalijk te nemen dat zij het beste zoekt voor haar kinderen? Dat mag je toch van een moeder verwachten? Want wat wil die moeder, jongens en meisjes? Die moeder wil dat haar beide kinderen zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus zullen zijn. Nou, is dat verkeerd? Dat mag je toch verwachten dat een moeder dat wil, dat een moeder dat zoekt. En wat moet het haar pijn gedaan hebben dat de discipelen dat afgekeurd hebben? Zij komt met haar zonen bij de Heere Jezus. Welke moeder doet dat? Wat is zij daarin tot een voorbeeld? Het is niet onverschillig waar je je kinderen naartoe brengt. En er wordt heel wat beloofd met de doop, hebben we ook vanmiddag gehoord, toen de vragen aan deze ouders gesteld werden. En waar hebben we onze kinderen naartoe gebracht? Is dat in overeenstemming met het ja-woord wat u gegeven hebt? Sommige moeders brengen hun kinderen persoonlijk naar plaatsen toe waarvan je moet zeggen, daar hoort uw kind niet met een gedoopt voorhoofd. U hoort uw kinderen inderdaad bij de Heer Jezus te brengen, aan zijn voeten te brengen. Nou, Salome doet dat. Ik zou daar niet negatief over willen oordelen, maar ik wenste dat wij dat allemaal zouden doen. En er is nog een puntje wat voor haar pleit: als ze bij de Heer Jezus komt, dan aanbidt ze hem. Zij heeft hoge achting voor de Heer Jezus. Dit is nou echt, zou je kunnen zeggen, een identificatiefiguur. Moeders, hebben onze kinderen ons wel eens zien knielen voor de Heer? Hebben onze kinderen ons horen bidden tot de Heer? Hebben uw kinderen gezien dat u klein bent voor de Heer? Dat hebben die grote jongens hier gezien. Die zagen hun moeder neervallen voor de Heer Jezus. Ze zagen dat zij de Heer Jezus aanbad. Dat ze zichzelf verootmoedigde tot in het stof. En er is nog een puntje wat voor haar pleit. Want ze komt niet gelijk met de borst naar voren en zegt dit en dat zou ik graag willen. Ze durft het eigenlijk niet eens te zeggen. Want er staat begerende wat van hem. Ja, het is ook groot wat ze wil vragen. Ze ligt daar op de grond. Jongens en meisjes, ze durft het eigenlijk niet eens te zeggen. De Heer Jezus moet het uit haar eigen mond trekken. Dus zo rechthebbend is deze vrouw niet. Ze heeft kleine gedachten van zichzelf, begerende wat van hem. En ik geloof dat de Heer Jezus nooit die begeerte uit haar getrokken zou hebben als dat zonde geweest zou zijn. Want de Heer Jezus zegt, hou jij je mond maar. Want wat je wilt gaan vragen, dat is helemaal ongepast. De Heer Jezus gaat de zonde niet bevorderen. Maar hij gaat het uit haar trekken. Hij zegt, wat wilt gij? Zeg het eens, moeder. Wat wilt gij? En ze zeiden tot hem, zeg dat deze, mijn beide zonen, zitten mogen. De een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Dicht bij u. Het zijn de meest eervolle plaatsen natuurlijk. Als we ter rechter of ter linkerhand bij zo'n grote koning mogen zijn. Het dicht bij hem. En ja, je zou zeggen, waar haalt die moeder dat vandaan? Maar ze heeft ook wel grond om dat te vragen. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd tegen deze jongens, dat ze op zijn troon, op hun tronen mogen zitten. Dat heeft hij zelf gezegd in het 29ste en in het 30ste vers. Dat was hen ook reeds toegezegd, dus dat is geen zondige begeerte. Dat zal ook gebeuren. Wilt u dat zeggen tegen mijn kinderen? Wilt u dat aan hen beloven? Wat is uw wens? De een heeft deze wens, de ander heeft die wens. De een wil dat zijn kind hoog op de maatschappelijke ladder terechtkomt. Dat kind dat moet een bepaalde opleiding halen en dat moet dat en dat diploma halen en dat moet. En de ander heeft weer een andere begeerte, dat is dat dat kind veel geld verdient. En een ander heeft, maar zijn er nou ook nog moeders die de begeerte hebben dat hun kinderen, ach, misschien wel niet zo'n hoog diploma halen en misschien wel niet zoveel geld binnen harken, maar dat ze een plekje bij Jezus mogen hebben. Want dat leeft in het hart van deze moeder, de een ter rechter en de ander ter linkerhand. En dan vind ik eigenlijk dat deze vrouw een heel groot geloof heeft. Zij gelooft dat Jezus de Messias is. Zij gelooft dat zijn koninkrijk er komt. Veel mensen geloofden dat niet, maar Salome geloofde dat wel. En zij gelooft dat het spoedig komt. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Het kan wel eens heel dichtbij zijn. Dat straks in Jeruzalem dat koninkrijk zal aanbreken. En daarom, het is nu tijd om dat te vragen. En het is waar. Haar vraag is gemengd met onkunde. Zij verstaat te weinig van het koninkrijk. Maar ach, als wij eens terugdenken aan de vragen die wij voor onze kinderen gevraagd hebben, wat was het vaak gemengd met onkunde. Al deden we het met de goede bedoelingen. En zo is het ook met haar moeders wens. Je mag willen, jongens en meisjes, dat je zo'n moeder hebt als Jacobus en Johannes. Je mag willen dat je in gesprek bent met je moeder over deze dingen en dat je het daarmee eens mag zijn met elkaar. Je mag willen dat je een moeder hebt die je bij de Heer Jezus brengt. Letterlijk kan dat niet, maar wel in de weg van het gebed natuurlijk. Onze eerste gedachte, moeders wens. We gaan naar onze tweede gedachte, jeugdige overmoed. Maar Jezus antwoordde en zeide, gijlieden weet niet wat gij begeert. De Heer Jezus is niet boos. Hij geeft ze geen standje. Hij zegt niet, wat bent u toch een hoogmoedige vrouw, dat u dat aan mij vraagt. Nee, er is wel veel onkunde. De kanttekening zegt, want zij verstonden nog niet de gelegenheid van het koninkrijk van Christus en waartoe zij geroepen waren, namelijk niet om in de wereld te heersen, maar om te dienen en te lijden. De Heer Jezus heeft ze geroepen om te lijden. En dat is moeilijk. Daar hebben ze nog niet voldoende zicht op. Gij lieden weet niet wat gij begeert. En dan spreekt de Heer Jezus die jongens aan. Het is ook hun vraag. Moeder is de tolk. Maar het is de vraag ook van die jongens. En weet je wat de Heer dan gaat doen? Dan gaat hij terug naar dat thema waar ze overheen gehobbeld zijn. En welk thema was dat ook alweer? Dat is het thema over het lijden. De Heer Jezus had hen apart genomen om te spreken over zijn lijden. Dit komt er tussendoor. En nu laat hij zich niet van de wijs brengen, maar hij gaat terug naar dat thema als hij zegt, gijlieden weet niet wat gij begeert. Wat jullie nu aan mij vragen, dat kun je niet overzien. Want inderdaad, er komt een koninkrijk en er komen tronen. En weet je wat die weg daar naartoe is, jongens en meisjes? Die weg naar de heerlijkheid, dat is het lijden. En daarom heb ik als thema boven de preek geschreven, door lijden tot heerlijkheid. Wil je zalig worden? Wil je in de hemel komen? Wil je een plaats bij de Heer Jezus? Dat kan. Maar door welke weg? Door lijden. Door lijden en sterven. Sterven aan jezelf. Sterven aan de zonde. Dat is geen gemakkelijke weg. Dat kost strijd. De Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Kijk, ze zijn met het einddoel bezig. En dat is prachtig. Dat einddoel, dat zal ook heel mooi zijn. Maar hoe kom je daar nou? En dat overzien jullie niet. Dat gaat in de weg van lijden. En nou wil ik deze beide jonge mannen ook niet hard vallen. Want ik denk dat Gods kinderen dit wel herkennen, toch? Toen de Heer in je leven kwam. Toen zonde zonde werd en schuld schuld. En je moest leren sterven aan de zonde en aan de wereld. Dat was geen gemakkelijke weg. En toen is er een oplossing gekomen toen het van uw kant niet meer kon. En toen dacht u ook dat u er was, toch? Toen dacht u dat u de zaligheid bereikt had. U dacht dat u zo naar de hemel kon gaan. En toen hebt u gezongen, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar er was één ding waar u eigenlijk geen rekening mee hield. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Zo makkelijk gaat dat niet. De weg naar de heerlijkheid gaat door de dood. De kroon ligt achter het kruis. Eerst het kruis en dan de kroon. Daarom stond er ook in dat gedichtje zojuist wat we de ouders hebben meegegeven. Ik vraag u niet om mijn kinderen elk verdriet te sparen. Dat kun je wel vragen. Of de Heer je kinderen al het lijden wil besparen, maar dan komen ze nooit in het koninkrijk. Want de weg naar het koninkrijk is de weg van lijden en sterven. Straks dan hangen niet de zonen van Zebedeus naast de Heer Jezus aan het kruis, jongens en meisjes. Daar hangen twee moordenaars. En daar zijn die zonen van Zebedeus nog niet gelijk toe bereid ook om naast de Heer Jezus aan het kruis te hangen. Maar dan moet je wel bereid toe zijn om te sterven aan jezelf. En dat overzien zij hier nog niet. Ze kijken naar het einddoel. Dan gaat de Heer Jezus onderwijs geven. Hij zegt, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? Hij gaat spreken over zijn lijden en dat doet hij door vergelijkingen te maken. En de vergelijking van de drinkbeker die komt in de Bijbel veel voor. Een drinkbeker, daar kan iets zoets in zitten, dat is lekker, maar er kan ook iets bitters in zitten. En het lijden wordt in de Bijbel vaak vergeleken bij een bittere drinkbeker. En de Heer Jezus zegt, hebben jullie er wel erg in? Dat aan mij straks een volle beker wordt voorgezet. De beker van Gods toorn. En dat ik beef om die drinkbeker te nemen. Het zal zijn gebed straks zijn, indien het mogelijk ware. Kan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan? Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Kunnen jullie die drinkbeker ook leeg drinken? Die ik ga drinken. En kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmede ik gedoopt word? Die doop is de doop van zijn lijden. Er is vanmiddag gedoopt, letterlijk gedoopt. Maar wij spreken ook wel eens over de vuurdoop. Die iemand krijgt als hij in de strijd gebracht wordt. Hier is de doop een beeld van Golgotha. En daar wijst deze doop ook heen. Deze doop wijst naar het sterven van de Heer Jezus. Wijst naar het bloed van de Heer Jezus. Kunnen jullie met die doop van mijn lijden ook gedoopt worden? Zoals ik gedoopt word, zoals ik ga lijden, kunnen jullie zo ook lijden? En ze zeiden, wij kunnen. Ja, dat kunnen wij wel. Ach, wat een onkunde. De weg naar de heerlijkheid gaat door een diep dal. En te denken dat zij hetzelfde kunnen als wat de meester kan, dat is zelfoverschatting. En dat zie je zo vaak bij jonge christenen. Ze hebben te weinig ontdekking. Je ziet dat bij Petrus. Je ziet dat bij de zonen van Zebedeus. Je ziet dat toch bij veel van Gods kinderen. Veel vuur en weinig licht. Zou je dat kunnen? Lijden zoals ik ga lijden. En ze zeiden, wij kunnen. Ja, ja. Waar zijn ze straks, jongens en meisjes, als de Heer Jezus gevangen genomen wordt? Als de Heer Jezus gekruisigd wordt, waar zijn ze? Nergens terug te vinden. Net als Petrus. Nergens terug te vinden. Ze kunnen helemaal niet. Ze weten niet hoe bitter die beker is. Ze weten niet hoe diep dat water is. Ze weten niet hoe erg de golven zijn. Kijk, als ze nou gezegd hadden, ach, Heere, alleen door uw genade zouden wij dat kunnen. Dus er zit iets moois, er zit iets heel moois in, ja, wat je bij deze jongens tegenkomt. Net als bij hun moeder. Maar er zit ook iets zorgelijks in. Ze denken dat ze er ook nog wat aan kunnen doen. Maar zalig worden, gemeente, dat is een werk van God alleen. Daar moet de mens helemaal tussenuit. Straks gaan ze allemaal aan de kant. U hebt het pas gehoord toen een preek is gelezen over Zacharia 13. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen mijn man, tegen de man die mijn metgezel is. Alles van ons moet eraan. Alleen de herder van de schapen, die kan die beker drinken. Alleen de herder van de schapen, die kan met die doop gedoopt worden. En ze zeiden, wij kunnen. Onze derde gedachte, vaders beschikking. Dan geeft de Heer Jezus zo'n liefdevol antwoord. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult ge wel drinken. Inderdaad. Ja, hij bedoelt niet dat ze zijn beker leeg zullen drinken, want dat zullen ze niet. Maar je moet het eigenlijk zo lezen, je zult van mijn drinkbeker ook wel drinken, inderdaad. Hele kleine slokjes zullen jullie ook te drinken krijgen. Ze zullen ook te maken krijgen met lijden, de zonen van Zebedeus. Dat zal niet aan Gods kinderen, dat zal niet aan hen voorbij gaan. Ze zullen er ietsje pietsje van drinken, van die beker. En met de doop waarmee ik gedoopt word, inderdaad, jullie zullen daar ook mee gedoopt worden. Ze zullen ook te maken krijgen met het lijden. Jacobus zal gedoopt worden door Herodes met het zwaard, Handelingen 12 vers 2. Hij was de eerste van de 12 apostelen. Wij kunnen. Ik denk dat hij toen nog wel eens teruggedacht zal hebben. Toen hij voor de scherprechter werd gedaagd. En de marteldood moest sterven. Wij kunnen. Hij heeft toen beseft dat dat alleen kan. Door de genade Gods. En Johannes. Oh Johannes. Jongens en meisjes, die gaat naar Patmos. En weet je wat hij dan schrijft? Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukkingen en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Hij zal er nog wel eens aan teruggedacht hebben, wij kunnen. Niet altijd makkelijk geweest daar op Patmos in de eenzaamheid. Zeker, ze zullen ook met zijn doop gedoopt worden. Maar niet zo diep. Misschien tot aan de lippen of misschien net tot over de lippen soms. Maar niet tot verdrinken toe. De Heer Jezus die zal geheel ondergaan en bij hen is het net als bij de doop, maar een paar kleine druppeltjes zou je kunnen zeggen van zijn doop. Zeker, jullie zullen er ook deel aan hebben, mijn discipelen. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Het is niet makkelijk. De weg naar mijn koninkrijk is niet makkelijk. Mijn belofte laat ik staan. Maar onderschat de weg niet. Onderschat de moeite niet die daaraan verbonden zijn. En kijk, het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Als er nou iemand zou zeggen, ik wil dit wel of ik wil dat wel, dan zou je zeggen, nou, als je dat doet, dan zal ik de plaats, inderdaad de ereplaats geven aan mijn rechter en aan mijn linkerhand. En er zijn in de hemel ook ereplaatsen. In de hel is er verschil. Er zijn trappen in de hel. De hel zal voor iedereen verschrikkelijk zijn. Maar voor de een nog meer verschrikkelijk dan voor de ander. Staat dat in de Bijbel? Ja. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Daar waar de Heere de meeste wonderen heeft gedaan en de mens zich het meest verhard heeft, daar zult u ook het meeste terugkrijgen in de hel, gemeente. Er zijn trappen in de hel. Zeg nou nooit dat het niet uitmaakt of je zonde doet of niet. Maakt wel uit. Zeg nou nooit dat het niet, als je niet uitverkoren bent, ga je toch verloren, zeggen sommige mensen. Maakt dan toch niet meer uit. Ja, dan maakt het ook, zelfs dan maakt het nog uit. Hoe je geleefd heeft. Want de Heere zal ons oordeel uitspreken nadat wij gezondigd hebben. Hoe zwaarder de zonde, hoe verschrikkelijker de straf. En daarom zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Maak geen misbruik van de verkiezing. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Er zijn ook trappen in de heerlijkheid. Er zijn er inderdaad die aan de rechter en de linkerhand heel dicht bij de Heer Jezus zullen mogen zijn. Maar de Heer Jezus zegt, het staat mij niet toe om dat te doen. Dat is een apart antwoord. Waarom wordt dat aan hem niet toegestaan? Hij is toch de koning van dat koninkrijk. En straks is hij het toch die zegt, kom in, gij gezegende mijn vaders. Ja, maar de Heer Jezus is hier nog in zijn vernedering. Dit is het moment niet om zich daarover uit te spreken. De Heer Jezus weet als middelaar zijn plaats. Hij staat nog voor de prijs. Het komt mij niet toe, zegt hij. Dat ligt in mijn Vader, in de beslissing van mijn Vader. En daar buigt de Heer Jezus voor. Kijk, hoe is dat met een aards koninkrijk? Een aardse koning die zoekt vaak vriendjes. Die zegt, jij mag van mij die post, jij mag die ministerpost. En jij, zo gaat dat vaak. En dan heb je mensen met ellebogen en die werken anderen naar achteren en zichzelf op. Zo gaat dat vaak in de politiek. Maar kijk, zo gaat dat niet in Gods koninkrijk. Zelfs de Heer Jezus zegt dat hij dat niet geven kan. Het is niet zo dat de ene een streepje voor heeft dan de ander. Onder de kinderen die zojuist gedoopt zijn, zijn twee domineeskinderen. Maar die hebben niet een streepje voor boven de andere kinderen, omdat ze domineeskinderen zijn. Mijn kinderen hebben niet een streepje voor boven andere kinderen, gemeente. Ja, maar wie maakt dat dan uit? Wie ter rechteren? Dus dat kun je niet verdienen door deel te hebben aan het lijden van Christus. Nee, dat kun je niet verdienen. Dat kun je nooit verdienen. Al zou je de meeste slokjes uit de lijdensbeker drinken. En al zou je het diepst ondergaan in de vuurdoop. Dan kun je dat niet verdienen. Maar wie bepaalt dan wie daar een plaats krijgt? De Heer Jezus zegt, mijn Vader. Mijn Vader, en daar ben ik het mee eens. Dus dat koninkrijk, dat wordt gebouwd door het welbehagen. Dat wordt niet gebouwd door streepje voor of streepje minder. Dat wordt niet gebouwd door je komt uit die familie of je komt uit die familie. Dat wordt niet gebouwd door je hebt veel geleden of weinig geleden. Maar de Heere Jezus zegt dat staat mij niet toe. Maar dat ligt in de handen van mijn Vader. En trouwens, dat is al beslist. Hij zegt dat heel mooi. Hij zegt het zal gegeven worden. Dien die het bereid is van de Vader. Dat is al bereid. Dat is al klaar. Dat is al geregeld. Dus ga nou niet elkaar opzij zitten dringen. Dat zie je zelfs bij de discipelen. Die erover ruzie maken wie van hen de meeste toch zal zijn. Het is alleen het welbehagen. En hoe goed dat die begeerte ook is. Maar toch zit er heel veel onkunde in. Eigenlijk moet het om een ander punt gaan. En welk punt is dat? Wie moet nou de beste plaats in de hemel hebben, jongens en meisjes? De Heer Jezus. Hij is het diepste door de vuurdoop gegaan. Hij heeft de hele beker van Gods toorn leeg gedronken. En wij moeten die plaats niet misgunnen aan de Heer Jezus. Hij moet in het middelpunt. En al zou ik maar het allerkleinste plaatsje achteraan krijgen, dan is het nog onverdiend. Als dominee heb je niet verdiend een plaatsje vooraan te krijgen. En ook niet al heb je jong een nieuw hart gekregen, heb je niet verdient een plaatsje te krijgen vooraan. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En ik hoop, gemeente, dat dat de vrucht mag zijn voor ons en voor onze kinderen, dat we in alle ootmoed smeken om een plaatsje in dat koninkrijk. Heer, ik hoef niet vooraan te gaan. Ik hoef niet vooraan in de rij te staan. Want nog nooit heeft iemand zoveel kwaads, dat leert ontdekking, tegen zoveel goeds bedreven. Geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Amen.